Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
De Italiaanse politie maakte inderdaad vandaag bekend dat er dus allemaal cyberaanvallen plaats hebben gevonden van Russische hackers die zouden hebben willen voorkomen dat Oekraïne het Songfestival won.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de 49e speciale aflevering van de Kamer van Klok, Oorlog in Europa, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken en de gevolgen daarvan voor de rest van de wereld. Vandaag gaan we het hebben over Italië. Vanwege de heilige verklaring van Titus Brandsma vanmorgen en vooral vanwege de opvallende opstelling van de paus in deze crisis, vanwege het Songfestival, het meest politieke songfestival ooit, en vanwege het jacht van Poetin dat in een Italiaanse haven ligt. We gaan het daarover hebben met Rosa van Gool, onze correspondent in Rome. Rosa, je was vanmorgen bij de heilige verklaring van Titus Brandsma. Hoe was dat?
Ja, ik was op het Sint-Pietersplein. En daar hadden zich onder andere zo'n 500 Nederlanders verzameld die speciaal naar Rome waren gekomen om die heiligverklaring bij te wonen. Ja, dus dat was een hele bijzondere ervaring. Het is een heel, ook wel een beetje een circus dat een paar uur duurt. Gebeurt buiten op het plein. En niet alleen Titus Brands, maar ook 9 anderen zijn vanochtend heilig verklaard. En daar komen ook een hele hoop hoogwaardigheidsbekleders op af. En natuurlijk allerlei gelovigen van over de hele wereld.
Maar het gebeurt dan op een podium of zo? Moet ik dat voor me zien? Gaat de paus dan over elk van die 9 een toespraak houden?
Ja, dat was eigenlijk heel minimaal, heel kort. Iedereen kreeg een paar zinnen. Dus Titus Brandsma, geboren in Nederland, heeft zich verzet vanaf het begin af aan tegen het naziregime. Is uiteindelijk gestorven in Dachau, vermoord. Dat was wel zo'n beetje wat de paus over Brandsma zei. En wat ik dan wel grappig vond was, al die namen die komen dus voorbij van die 10 heiligen. En die krijgen allemaal even kort aandacht en die worden daarna dus allemaal heilig verklaard. En elke keer als zo'n naam valt, dan zie je een groepje op het Sint-Pietersplein, die gaan helemaal joelen. Alsof het een soort stadionspeaker is die zeg maar de opstelling aankondigt. Dus je ziet steeds een ander stukje. Je ziet echt waar iedereen's fans zitten, als het ware.
Elke heilig had een fanbase meegenomen.
Ja, zeker wel. Je kon ook horen Charles de Foucault, dat was een nieuwe Franse heilige, die was wel echt duidelijk het populairste. Die had de meeste fans bij zich.
Oké. Maar je bent zelf niet katholiek opgevoed?
Ik ben niet katholiek, nee. Dus ik kijk er met enige afstand naar. Maar ik vind het wel als fenomeen, als antropologisch fenomeen.
Maar die 500 Nederlanders, waren dat dan diepgelovige katholieken? Of ook dagjesmensen?
Nou, ze waren wel echt gekomen naar Rome voor het grootste deel echt voor dit weekend. Dus geen dagjesmensen. Maar het verschilde wel. Sommige mensen vertelden me dat ze er echt jaren naar hadden uitgekeken. Want in 1985 werd Brandsma zalig verklaard. En dat is zeg maar de eerste stap richting heilig. En sommige mensen die hebben echt sindsdien op dit moment gewacht. Iemand anders zei tegen mij, ja, ik heb dit tripje maandag geboekt, een beetje op het laatste moment gegaan. Dus dat is nogal divers, maar het zijn wel allemaal beleidende katholieken. Ja.
En de paus leidt zo mis, neem ik aan?
Ja.
Ja, we hebben in het begin van de oorlog wel eens wat van hem gehoord. Maar hoe is zijn opstelling eigenlijk? Hoe kijkt hij tegen die oorlog aan?
Ja, dat is dus moeilijk te zeggen. Maar hoe hij zich in de media uitlaat, het valt niet altijd in even goede aarde. Zowel in Italië als in Oekraïne. Want de paus heeft best wel een opstelling die eigenlijk afwijkt van de meeste Europese landen. Hij is niet heel erg pro-NAVO. Hij is heel erg tegen wapenleveringen. En hij herhaalt de hele tijd van dat er gepraat moet worden. Hij heeft ook wel in een interview laatst zich laten ontvallen dat de NAVO misschien wel aan de deur van Rusland had geblaft. Nou, dat kwam om op heel veel kritiek te staan, omdat hij daarmee natuurlijk ook een beetje het risico loopt dat hij die inval eigenlijk aan het vergoedelijken is. Dus dat is echt wel een ander standpunt dan wat je bijvoorbeeld van de Nederlandse of Italiaanse regering hoort. Want dit is een agressieoorlog van Poetin. Die daar heel hard veroordelen. Dat zul je van Franciscus niet horen.
Maar aan de deur van Rusland geblaft, dat was de formulering die hij gebruikte.
Ja, en dan zei hij wel van ja, die oorlog is niet geprovoceerd, maar misschien wel gefaciliteerd. Nou ja, het was een beetje, het was voorzichtig, maar het was wel een opmerkelijke uitspraak.
Maar heb je enige idee waarom hij dat doet? Hij heeft natuurlijk de meeste gelovigen wonen ondertussen niet meer in het Westen, in Zuid-Amerika. En is het omdat hij bij hun gevoelens probeert aan te sluiten?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Hij is natuurlijk zelf een Argentijn ook. En inderdaad, in Zuid-Amerika is het veel minder ook vanzelfsprekend het pro-NAVO-narratief, zeg maar. Omdat Stan ik ook niet altijd enthousiast altijd zijn over wat Amerika allemaal doet. Dus ik denk dat hij sowieso wel uit een omgeving komt waar het een wat nou, minder taboe-perspectief is. Maar misschien is het inderdaad ook zo, katholicisme groeit het hardst in Zuid-Amerika, in Afrika, ook wel wat in Azië, in ieder geval niet in het Westen. Dus wellicht is het inderdaad ook voor hem wel een opportuner standpunt. Ja, ik denk ook dat hij misschien gewoon wel echt gelooft dat dit deescalerend werkt. Want het is wel de hele tijd heel erg een boodschap, nou ja, een boodschap van vrede. Maar hij heeft zichzelf ook wel een beetje mee buitenspel gezet nu, want het wordt internationaal niet meer heel serieus genomen. Terwijl het Vaticaan wel in heel veel landen via die katholieke kerk hele goede diplomatieke banden heeft. Dus dat is op zich ook wel voldoende.
Maar een paus is natuurlijk niet iemand die voor wapenleveranties gaat pleiten, van nature.
Nee. En hij zal zich ook niet, zeg maar, zoals de patriarch van Rusland, Kirill, is wel echt van Poetin. En hij zal zich niet snel laten lenen om, zeg maar, de paus van Biden of van Draghi te worden. Daar zit hij niet op te wachten.
Maar dat zijn toch ook een beetje concurrenten eigenlijk? De paus van Rome en de paus van de Kirill, van de Russische Orthodoxe Kerk?
Ja, die zijn inderdaad niet, niet per se de beste vrienden. Ze hebben elkaar wel eens ontmoet, 16, 17 geloof ik. Dus ze onderhouden wel banden. Ze hebben ook sinds het begin van de oorlog wel contact gehad. Dus zo probeert de paus dan ook nog zijn steentje bij te dragen. Maar tot nu toe heeft hij er niet heel erg veel uitgehaald.
Krijgt hij nog steun in Italië? Zijn er in de Italiaanse politiek ook stemmen die eigenlijk die harde lijn van het Westen niet steunen?
Ja, dat is wel interessant dat de voormalig premier Giuseppe Conte, die profileert zich de laatste week eigenlijk ook heel erg op die lijn van de paus. Dus heel erg anti-wapenleveringen. Die zegt dan van ja, aan het begin was het nodig, want moesten we wapens geven, want Oekraïne moest zich kunnen verdedigen. Maar op dit punt, in de oorlog, nou ja, komt hij daar eigenlijk een beetje van terug, zegt hij van dat is nu niet de weg. En kiest hij duidelijk ook een heel ander standpunt dan Draghi en zijn partij, de Versterrenbeweging, die steunt wel de regering van Draghi. Dus dat leidt nu ook af en toe wel tot wat spanningen en geruchten dat in de regering van Italië problemen op zou kunnen gaan leveren. En dat is dus een beetje dezelfde lijn als de paus.
Maar de Vijfsterrenbeweging, wanneer zijn er eigenlijk weer verkiezingen, die gaan zich dan profileren met een mildere opstelling jegens Rusland?
Ja, volgend voorjaar zijn er verkiezingen en dat zou inderdaad best eens kunnen. Kijk, die campagne is nu nog niet echt begonnen, maar na de zomer gaan we dan zien, ook afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne is, zou dat inderdaad best kunnen dat zij zich heel erg op vrede en bemiddeling en geen en anti-NAVO, want dat is ook een soort linkse stroming die ook onder links Italië veel weerklank vindt, die ook tegen de NAVO is eigenlijk en zich daar niet veel mee wil associëren.
Ja, en tegen inflatie ook vooral. Dat hebben we in Frankrijk natuurlijk ook gezien, dat de populistische beweging, die gingen vooral hameren op dat de inflatie bestreden moet worden en daarom moet je misschien niet te hard oorlog voeren.
Ja.
En dan wil ik het graag met je hebben over het Songfestival. Je schreef er al een stuk over. En je hebt daar zaterdag ook dingen over gezegd die behoorlijk zijn uitgekomen. Want je voorspelde al dat Nederland populair was in Italië. Nou, we waren het enige land waarvan we 12 punten kregen, geloof ik.
Ja.
Je voorspelde ook al dat Oekraïne uiteindelijk ging winnen. Nou, dat was niet een hele gewaagde voorspelling. Maar het was toch nog al met al een hele wonderlijke avond. Het begon met het zingen van een vredeslied. Zelensky mocht nog wat zeggen. Je zag landen die aan de grens van Rusland en Oekraïne zaten. Die gaven allemaal direct 12 punten aan Oekraïne. Andere landen probeerden nog wel gewoon de beste liedjes te beoordelen. Er bleek gisteren of vanmorgen dat er gefraudeerd was bij het stemmen eerder deze week. De presentator viel ziek uit. Het was toch wel weer een hele bonte avond. Hoe heb je er zelf naar gekeken?
Nou ja, wat je zegt inderdaad, het was een beetje een achtbaan. Wat dat betreft ook wel best Italiaans. Veel hoogoplopende emoties. Ja, de Italiaanse politie maakte inderdaad vandaag bekend dat er dus allemaal cyberaanvallen plaats hebben gevonden van Russische hackers die zouden hebben willen voorkomen dat Oekraïne het Songfestival won. In ieder geval hebben ze daar ingegrepen omdat er cyberaanvallen waren. Ja, het was en Laura Pausini die kreeg inderdaad een plotseling bloeddrukdaling. Maar dat kwam uiteindelijk ook weer goed.
En Italië zong heel vals.
Ja.
Of hebben ze dat in Italië niet zo ervaren?
Nee, dat hebben ze toch wel iets anders. Nou, ze gaven wel toe dat het niet het allerbeste vrede was. En ze hadden er ook wel vrede mee dat Italië niet tweemaal op rij zou winnen. Ze waren wel heel boos omdat San Marino heeft 12 punten aan Spanje gegeven. En dat was natuurlijk wel een beetje hoogverraad, want dat is het dwergstaatje in Italië.
Dat is gewoon, San Marino moet gewoon op Italië stemmen. Het is al 50 jaar hetzelfde.
Ja, ja.
Oké. Okay. Ja. Interessant. Nou ja, Spanje was ook alweer een hele wonderlijke inzending. Oké, okay. Maar goed, Italië kijkt wel met enige tevredenheid terug, al met al.
Ja, ze hadden het zelf zo, las ik alweer in de media, dat ze zeiden van nou, als ook in het volgend jaar niet kan, dan willen wij het wel weer doen. Ik las dat in Nederland wel enig kritiek was, ook bij het commentaar op tv, geloof ik, op de Italiaanse organisatie en regie, maar hier in Italië hebben ze dat niet zo beleefd. Zij zijn volgens mij wel tevreden waar het is gegaan.
Ja, wij vonden gewoon dat we het ietsje beter hadden gedaan.
Ja, ja.
Ja, we hadden tenminste 3 Nederlandse presentatoren. Ze zouden ook nog iemand uit Groot-Brittannië laten invliegen. Was dat omdat ze gewoon slecht Engels praten? Of waarom deden ze dat, denk je?
Nou, Mika die spreekt vloeiend Italiaans ook. En die heeft natuurlijk al allerlei banden met Italië. Heeft een tv-programma gehad in Italië. Heeft in de jury van zo'n talentenshow X-Factor hier gezeten. Dus het was niet helemaal uit de lucht gegrepen dat hij erbij kwam. Maar het was inderdaad denk ik wel.
Maar dat is toevallig ontstaan, want hij komt toch zelf uit Libanon? Hij is toch Brits-Libanees?
Ja, hij is Brits-Libanees, maar hij heeft veel tijd in Italië doorgebracht. Hij heeft nu geloof ik ook nog een huis in Italië. Dus het is niet helemaal toevallig.
En dan wil ik het hebben over de reportage die zaterdag al in de krant stond. Over jouw zoektocht, of eigenlijk jouw bezoek aan het jacht van Poetin. Nou ja, we hebben het hier eigenlijk nog nooit gehad over de rijkdommen van Poetin. Hij houdt zelf vol via zijn woordvoerders dat hij alleen een bescheiden appartementje heeft en een paar lada's. Maar in werkelijkheid is hij steenrijk. Schattingen van zijn vermogen lopen op tot 200 miljard. Hij zou 20 huizen hebben, honderden auto's. Allemaal moeilijk te verifiëren. Maar dat hij in de loop van zijn 22-jarig bewind heel veel rijkdom heeft vergaard, staat volgens mij wel buiten kijf. En daarmee lijkt het sterk op dat het eigenlijk vooral dat hij een kleptocratie heeft gesticht. Waarbij hij als machthebber de bevolking besteelt, zoals we eerder hebben gezien in landen als de Filipijnen. Nu ging jij op zoek naar een van die bezittingen. Een enorm jacht in de haven van Marina di Carrara. Heb je dat jacht gezien? En heb je ooit zo'n groot jacht gezien?
Ik heb het jacht gezien, wel van enige afstand. Want het ligt op een scheepswerf waar ze niet echt heel happig zijn op journalisten. Wel heel veel journalisten aan de deur hebben gehad. En het is een gigantisch ding. Het torent ook boven de rest uit. Dus je kunt het zelfs achter de hekken kun je het wel zien liggen. Het heeft 6 verdiepingen en het is 140 meter lang. Dus dat is een behoorlijk ding.
En is nou duidelijk waarom hij dat jacht naar Italië heeft overgebracht?
Ja, het lag daar al voor werkzaamheden. Dus het was daar in september geloof ik aangekomen. Het is nog niet zo oud. Het is in 2020 opgeleverd door een Duitse producent. Maar er moesten dingen aan gebeuren, onderhoud. En daarom was het in Italië.
En Italië heeft een aantal grote onderhoudswerven.
Ja, ja, Italië heeft inderdaad een aantal van die bedrijven. Dus dit is dan de Italian Sea Group. En dat is zo'n soort bedrijf dat gespecialiseerd is in dat soort luxe boten.
En weten we nou zeker dat het van hem is?
Nou, we weten het niet 100% zeker. Want zoals je zegt, dat is gewoon heel moeilijk. Je wilt niet snel een papiertje vinden waarop staat dat het zijn eigendom is. Maar er zijn wel heel veel sterke aanwijzingen dat Poetin in ieder geval heel nauw bij deze boot betrokken is. Die dus in de zomers van 2020, 2021 is hij bijvoorbeeld naar Sochi gevaren. Dat blijkt uit maritieme data. Waar Poetin buitenverblijf heeft. De bemanning van die boot kwam voor een groot deel uit de beveiligingsdienst die de Russische president beveiligt. De officiële eigenaar, zelfs dat is vrij moeilijk te achterhalen. Maar dat is ook een Rus, Kudainatov. En die is weer geassocieerd met Poetin, maar ook weer met andere oligarchen die op die zwarte lijst staan. Dus het blijft allemaal een beetje circumstantial, maar er is wel heel veel dat de richting op wijst.
En Italië heeft inmiddels wel beslag gelegd op het schip. Dus blijkbaar hebben ze voldoende aanwijzingen dat het in ieder geval dat de eigenaar waarschijnlijk een verdachte Rus is.
Nou, dat hebben we voren. Dus dat betekent niet dat ze het echt hebben ingenomen, maar dat ze het tijdelijk aan de ketting leggen, zeg maar.
En betekent dat dan dat Italië dat schip ook moet onderhouden? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dat is nu een beetje de grote vraag. Want volgens de regels zou dat inderdaad wel zo zijn. En Italië heeft ook al sowieso vrij voortvarend met die sancties aan de slag gegaan. En al begin april al voor bijna 1 miljard aan boten en villa's voornamelijk geconfiskeerd. Want de Russische oligarchen komen graag in Italië en hebben daar allerlei mooie bezittingen. Italië zou daar inderdaad voor al die dingen, en dus ook voor die boot, vermeende boot van Poetin, moeten betalen. En dat loopt best wel in de papieren. Bij die boot van Poetin is er nog wel discussie over. De mensen van het bedrijf die wilden niet echt mij zeggen. Die zeiden dat er nog geen beslissing over was gevallen. Sommige Italiaanse media die melden dat die eigenaar zelf blijft betalen. Maar in theorie, als het echt bevroren is, zou Italië moeten betalen. Ik heb daar nog geen definitief antwoord op, helaas.
Waar zitten de Russen in Italië? Zijn de plekken waar ze graag komen? Net als Groot-Brittannië is Londen natuurlijk een hele favoriete plek. Heb je in Italië ook dat soort plekken?
Ja, je hebt natuurlijk die jachten, die kunnen overal heen. Dus vorige zomer was ik toevallig zelf ook op vakantie in de buurt van Capri. En dan zie je ook van die megajachten liggen. Maar de villa's zijn bijvoorbeeld vooral aan de Mieren en Como-meer bijvoorbeeld. En dus die Toscaanse kust. En dan niet zozeer waar dat jacht op die werf ligt. Maar eigenlijk een paar kilometer verderop, daar zijn de Forte dei Marmi. Dat zijn beroemde strandoorden waar, toerisme van een hoog niveau, zeg maar. Waar veel rijke Russen komen. En waar ook trouwens rijke Oekraïners komen. Zelensky schijnt daar ook ergens een villa te bezitten. Dus dat zijn niet alleen de Russen. Dat zijn ook plekken die nu echt wel lijden onder de afwezigheid van de Russen. Dat is in waar ik was, waar de jacht ligt, is dat wat minder. Want dat plaatsje stelt niet zoveel voor, maar daar ligt bijvoorbeeld een grote scheepswerf.
Maar die plekken zijn gewoon eigenlijk, die dreven echt op die Russische bewoners. Dus die economie stort een beetje in daar.
Er komen ook wel andere toeristen, maar goed, het zijn wel hele rijke Russen die echt niet op een paar duizend euro meer of minder kijken. Dus dat zijn wel belangrijke klanten. Ja.
Maar dat is dan vooral om vakantie te vieren, niet zozeer om te leven, zoals in Londen.
Nee, dat is vooral inderdaad vakantie, ja.
En je zei net al dat Italië eigenlijk vrij voortvarend was in het beslag leggen op al die bezittingen. En in Nederland werd erover geklaagd dat het zo langzaam op gang kwam. Er gingen weken, zo niet maanden overheen. Hoe komt het dat Italië zo voortvarend is, denk je, hierin? Is dat een ervaring met de maffia ook, dat ze hier gewoon heel handig in zijn geworden?
Ik denk wel dat meespeelt, inderdaad, omdat ze ook gewoon een hele grote infrastructuur voor dit soort dingen hebben. Dus ze hebben gewoon enorme financiële politie, de Guardia di Finanza. En daar werken in heel Italië meer dan 60.000 mensen. Dus dat is gigantisch. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Dus dat speelt mee. Ook dat er best wel uitgebreide anti-witwaswetgeving is, die natuurlijk ook weer met die maffia te maken heeft. En uitgebreide anti-terreurwetgeving, die daar zich minder mee te maken heeft, maar die eigenlijk na 9-11 in Italië is ingevoerd om het internationale terrorisme aan te pakken. En dat maakt dat het ook wettelijk hier wat makkelijker is om daar slagvaardig in te zijn.
Dus Italië weet gewoon heel goed hoe ze met grote boeven om moeten gaan.
Ja. Ja.
Rosa, mag ik jou heel erg bedanken voor je heldere uitleg en mooie verhalen.
Graag gedaan.
Nou, mag ik u dan bedanken voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer voor Klok. Morgen is er weer een uitzending. Dan spreken we met Dion Mebius, onze correspondent in Spanje. En ook met Peter de Waard, die ons zal uitleggen hoe zorgelijk het is dat de rentes in Zuid-Europese landen ineens weer heel hard oplopen. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.